Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Goed om zo weer met elkaar te zingen, te bidden. En ik hoop een stukje van het woord te mogen delen. Ezechiël 36 wilde ik eerst eens naar gaan kijken. Ezechiël 36. We zullen daar zo meteen uit lezen. En in het bijzonder wou ik vandaag stil gaan staan bij die woorden in vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Dus ik wilde eigenlijk vanuit Ezechiël 36 en andere schriftplaatsen uiteraard eens kijken van ja, wat staat daar nou eigenlijk? Heel dikwijls is dat denk ik een tekst waar we nogal makkelijk mee omgaan. Nou, dat stenen hart, dat is dat onbekeerlijke hart, de hart van Israël. En het vlezen hart, dat is het bekeerde Israël. Volgens mij is er gaat het veel dieper wat daar staat. En daar wilde ik vanochtend bij stil gaan staan. Laten we eerst een gedeelte daarvan uit Gods woord lezen. Vanaf vers 16. Verder geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis van Israël, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij dat zelf met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinigheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloedswil dat ze in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmee zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als ze nu tot de heidenen kwamen, waarin zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zei: deze zijn het volk des Heeren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis van Israël ontheiligde, onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis van Israël: zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om uwentwil, het huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren. En gij zult een walging hebben aan uzelf, over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere. Het zou u bekend Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, het huis van Israël. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. Tot hier wilde ik lezen. Nou, ik denk dat op zich de context wel duidelijk is. Het gaat hier over Israël. Het volk van God wordt hier aangesproken. God was met Israël in een verbond getreden. En op basis van dat verbond zou God dat volk verhogen, verheerlijken, als eerste onder de volkeren zetten. En door dat volk heen zou hij de wereld gaan zegenen. Ook de andere volkeren. Dat volk heeft Gods naam ontheiligd. Dat had ook te maken met het land. Ze verontreinigden zijn land. Ja, de vertaling zegt hier, de drekgoden gingen ze dienen. Gewoon de stinkgoden, de afgoden. Ja, ze gingen niet de ware God dienen, maar ze gingen naar de afgoden. En daardoor werd Gods naam onder de volken ontheiligd. Israël werd ook uit het land verbannen. En die naam die werd ontheiligd omdat de volkeren zeiden van, kijk, die God die heeft zijn eigen volk uit zijn land weggestuurd. Dat was, nou ja, ik zou zeggen, naar de mens gesproken het einde van dat volk. Maar er is een ander verbond waar God over spreekt. En dat is het nieuwe verbond. En daar wordt hier ook over gesproken. Niet met zoveel woorden, maar daar gaat het wel over. Het nieuwe verbond wat God met Israël sluit. En laten we dat maar gewoon gelijk duidelijk zeggen. Het oude verbond heeft God met Israël gesloten. En er is geen schriftplaats die ons vertelt dat het nieuwe verbond niet met Israël is gesloten. God sluit zijn verbond, zijn oude verbond met Israël. En dat doet hij ook met het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond gaat alleen maar in met Israël. Het is een, als het ware, net als het oude verbond, een huwelijksverbond met dat volk Israël. En er komen feitelijk geen andere mensen van aan te pas. Dan komen we natuurlijk op de kwestie van verbonden. En waarom zeg ik dat? Romeinen 9 vers 3 natuurlijk. Van hun lieden, of van hun, zijn de verbonden, zegt Paulus. Ja, wie zijn dat? De Israëlieten spreekt hij daarover. Van hun zijn de verbonden. En over welke verbonden gaat het dan? Nou, over het oude verbond en over het nieuwe verbond. En voor de Israëlieten. En dat niet zomaar omdat God ja, iets bijzonders in dat volk zag. Dan zegt hij nee, want van hun zijn ook de vaderen. En de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En met die vaderen had God ook een verbond gesloten. Dat is een ander verbond dan het oude verbond. En het is ook een ander verbond dan het nieuwe verbond met Israël. Dat is het verbond met Abraham. Dus God sluit een verbond met Abraham. Dus de vader van Israël. Het ware Israël. Dat verbond is veel breder dan het oude en het nieuwe verbond. Want dat omhelst ook de volkeren. Ja, in uw zaad zullen al de volken geheiligd worden, of gezegend worden. Maar hoe gaat God dat verbond met Abraham vervullen? Ja, dat doet hij met zijn zaad, het zaad Israël, het oude verbond. Dus God sluit dat verbond met Israël en zegt van, nou zijn jullie mijn volk en ik ben jullie God. Dat zijn kernwoorden die bij die verbonden horen. Gaan we zo meteen even van een aantal schriftplaatsen nalopen. Ik zal u tot een God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. Israël zegt tegen God, we hoeven u niet. Feitelijk verwerpen ze hem gewoon. We gaan onze eigen goden wel na. De drekgoden. En toch zien we dan door die wet heen en door de profeten heen zien we God iedere keer doen, de belofte doen van een nieuw verbond. Die wet, die was ook helemaal nooit bedoeld om aan Israël het leven te geven. Die wet, die kon helemaal het leven niet geven. Het zat hem niet in de wet, nee, het zat hem in de zonde van het volk. Dat ging helemaal nooit. En daarom zegt de Heer, dat doet de Heer ook tijdens de wet al, beloftes van een nieuw verbond. Hij ging zijn verbond niet verbreken. Hij ging de wet niet verbreken. Dat deed het volk. Dus een ene, het was, dat oude verbond, dat was een tweezijdig. Als je nou dit doet, dan zul je leven. Het volk zei in Exodus 24, nou, wij gaan alles doen wat u zegt. Ze waren nog vol vreugde, vol blijdschap over de verlossing uit Egypte. Ja, wij zullen alles wat u zegt, dat gaan wij doen. Nou, hoe snel het al misging. Ja, toen Mozes met de stenen tafelen naar beneden kwam, ze liep al te dansen, te zingen en te eten en te drinken bij een afgodsbeeld, bij het kalf. Feitelijk werd toen al het verbond verbroken. Dan heeft weer nieuwe stenen tafelen. Dat is een beetje de context waarin we moeten gaan denken. Dus het verbond met Abraham. Noemt Paulus dat altijd de belofte. En dan gaat God die belofte waarmaken door zijn volk Israël. Het oude verbond. Dat oude verbond is de wet. Die wet die wordt aan Israël gegeven. En dan zegt Paulus, van is dan de wet tegen de belofte? Nee, natuurlijk niet. De wet is niet tegen de belofte. Want die belofte die ziet helemaal over die wet heen. Naar de beloofde verlossen. Die wet die wordt gebroken. Niet door God, maar door het volk. En gedurende die hele tijd, na Abraham, doet de Heere God ook de belofte van een nieuw verbond. Ook weer met Israël. En door dat nieuwe verbond heen gaat God zegenen. Niet alleen zijn eigen volk, maar ook de andere volkeren. Komt de zegen tot deze wereld, door Israël heen. En op die manier gaat hij zijn eigen naam heiligen. Daar legt de Heer ook heel veel nadruk op in het stukje wat we net hebben gelezen. Ik doe het helemaal niet om jullie. Nee, ik doe het om mezelf. Ik wil mezelf bekendmaken. Daarom hebben we ook de schrift gegeven. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat erom dat de Heere God zichzelf aan ons bekend maakt. Laat zien wie hij is. Dat is ontzettend belangrijk om te bedenken. Bij al die schriftplaatsen moeten we niet altijd maar naar onszelf gaan kijken. Van wat heb ik er nu aan? Nee, het gaat erom dat hij zichzelf bekend maakt. Dat wij zien wie hij is. Dat is veel belangrijker. Dus het gaat hier over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat kun je bijvoorbeeld ook zien als je vanaf Ezekiel 33, daar gaat het iedere keer over de bergen Israëls. En die bergen Israëls, de ene keer staat dat ze verwoest worden en woest gelaten worden. En de andere keer ze zullen bewoond worden en ze zullen vrucht dragen. Ook daar, dan zie je weer het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat is het volgende. Die verbonden hebben alles met het land te maken. We kunnen de verbonden gewoon niet scheiden van het land Israël. Aan Abraham was een land beloofd. Aan zijn zaad was dat land beloofd. En dat land, dat is Kanaan. En iedere keer als het gaat over dat nieuwe verbond, dan zegt God ook, jullie zullen in dat land gaan wonen. En dan gaan jullie het niet meer verontreinigen. Dat was ook de bedoeling, dat Israël daar woonde als een heilig volk. Want het is Gods erfdeel, het is Gods eigendom en dat moet een rein land zijn. En daarom heeft hij zijn volk daar neergezet. En daarom stuurt hij dat volk weg op het moment dat het volk dat land gaat verontreinigen. En dan wordt het gezuiverd van dat volk. Dus de verbonden ook niet los te zien van het land, van het wonen in het land. Er zijn een paar dingen die we eventjes in ons achterhoofd moeten houden. Het gaat dus om het wonen in het land. En die woorden, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En dan ook even bedenken dat ik zo meteen toe wil naar dat stenen hart en dat vleemhart. Nou, laten we even helemaal naar het begin gaan. Als God Mozes roept om de verlosser te zijn van Israël in Exodus 6... in Exodus 6. Dan moet Mozes tot de kinderen van Israël zeggen: ik ben de Heer, vers 5 ben ik nu, ik ben de Heer en ik zal u lieden uitleiden van onder de lasten van de Egyptenaren. En ik zal u redden uit hun dienstbaarheid en zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En ik zal u lieden tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dat is mijn volk en ik u tot een God. En gij lieden zult bekennen dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidde van onder de lasten van de Egyptenaren. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het u lieden geven tot een erfdeel. Ik, de Heer. Dus je ziet hier verlossing uit Egypte. En niet alleen maar verlossing uit, maar ook brengen naar dat land wat God aan Abraham beloofd heeft. Dus het land waar dat volk zou gaan wonen. Ook in Deuteronomium, nog steeds in de wet, Deuteronomium 26. En bedenk, dit zijn woorden die gesproken zijn onder de wet, onder het oude verbond. Vers 17, heden hebt gij de Heere doen zeggen dat hij u tot een God zal zijn. En dat gij zult wandelen in zijn wegen en houden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten. Dat gij zijn stem zult gehoorzaam zijn. Ja? U zeggen dat hij u tot een God zal zijn. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot een volk des eigendoms zult zijn. Ja? Zij zijn zijn eigen volk, gelijk als u gesproken heeft dat gij al zijn geboden zult houden. Opdat hij u alzo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zetten tot lof en tot een naam en tot heerlijkheid. En wat gij een heilig volk zijt, de Heere uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Dus hier ook, God is de God van Israël en Israël is het volk van God. Ze horen bij elkaar en ze zijn samengekomen in dat verbond. Dat verbond waarvan Israël zelf heeft gezegd, wij zullen dat houden. We weten hoe het is afgelopen met dat oude verbond. Israël die verbrak het. En daarom zien we eigenlijk de hele schrift door de belofte van een nieuw verbond. We vinden het in de profeten natuurlijk hele bekende, Jeremia 30 en 31 en 33. Gaan we even naar Jeremia gaan. Jeremia 30. Dan zien we ook die toch wel bijzondere belofte van de Messias. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. Vers 21, sorry. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Nou, dat is de Christus. Die is borg geworden. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Zie je, hier heb je het weer. Gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Er staat ook een tijdsaanduiding bij. In het laatste der dagen. Dus vers 24. Zult gij daarop letten. En tezelfde tijd. Dus in het laatste der dagen. Spreekt de Heer. Zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Dus Jeremia 31 vers 1. En dat hoofdstuk. Dat leidt ook die belangrijke profetie van het nieuwe verbond in. En dan gaat het ook weer over het wonen in het land. En helemaal in vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. en zullen mij tot een volk zijn. Weer die woorden die bij het nieuwe verbond horen. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En het land is er ook steeds mee gemoeid. Misschien is het goed om niet alle teksten na te gaan lopen. Het zijn er heel veel. Ezechiël 37. Die spreekt erover. Hosea 2 bijvoorbeeld. Helemaal aan het eind. Dan zien we ook de zegeningen voor het land. Maar dan uiteindelijk. Gij zijt mijn volk. Ami. Ja, nadat het een hele tijd Lo-Ami is geweest. En gij zijt vertroost voor de Rugama. In plaats van Lo-Rugama. Zacharia spreekt erover. Dus al die profeten die spreken van een nieuw verbond met Israël. Die beloften die waren er al, ook onder de wet. Eigenlijk best een beetje merkwaardig zou je bedenken, want God gaat een verbond aan met dat volk, maar feitelijk gaat hij er al vanuit dat ze dat verbond niet gaan houden. Want er zijn heel veel schriftplaatsen aan te wijzen van ja, waaruit dan blijkt dat God, wat dat volk ook doet, hij zou toch wel trouw blijven. Dat die wet ook niet zomaar iets uiterlijks was. En dat Israël nooit zalig kon worden door een hele uiterlijke plichtsbetrachting. Zien we bijvoorbeeld in die aansporing. Waarin God zowel door in de wet als ook in de profeten zegt. Van dat ze hun hart moesten besnijden. Ja, dus het besnijden van de voorhuid, dat hoorde er natuurlijk bij. Dat was het teken van het verbond. Maar ze moesten ook hun hart besnijden. Dat heeft Israël nooit begrepen, wat dat nou eigenlijk was. Het besnijden van het hart. Paulus die verwijst er ook naar, bijvoorbeeld in Romeinen 2. Dan heeft hij het over de besnijdenis van het hart. Een besnijdenis, een uiterlijk besnijdenis zonder de besnijdenis van het hart is gewoon waardeloos. Het is gewoon zinloos. Daar heb je niks aan. Dus aan de ene kant die oproep, jullie moeten je hart besnijden. Dat zie je in Deuteronomium 10 en Jeremia 4. Tegelijkertijd doet de Heere God een belofte onder de wet. Ik ga hun hart besnijden, ik ga jullie hart besnijden. Dat is misschien wel even goed, dat is een tekst waar het over beloftes gaat. Deuteronomium 30, want die wel even erbij zoeken. Deuteronomium 30. Daar komt het begrip terugkeren. Komt op drie verschillende manieren voor in die eerste 10 versen. Israël keert terug naar dat land. God keert terug naar Israël. En Israël keert terug naar God. Die drie die horen bij elkaar. Alle drie die aspecten komen terug in Deuteronomium 30. Te midden van al dat terugkeren, zie je ook in vers 6, en de Heere uw God zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Ja, en dat is de kern van de wet, hè? Het liefhebben. Het liefhebben van de naaste, en het liefhebben van God. God boven alles, en de naaste als jezelf. Nou, dus voor Israël was dat een onmogelijkheid. En voor ons is dat een onmogelijkheid. Als we naar ons natuurlijke hart kijken. En daarom moest dat hart besneden worden. Leviticus 26. En dat is ook zo'n hoofdstuk wat aangeeft de onvoorwaardelijke trouw van de Heere God. Daar gaat het heel vaak over het verbond. Ja, het verbond, het komt ook in een best bijzondere structuur terug. Vers 9 gaat over het verbond. Vers 15, daar gaat het over om mijn verbond te vernietigen. Vers 25, de wraak van het verbond. Ja, dus het overtreden van het oude verbond, daar was de wraak van God aan verbonden. Vers 42, het verbond met Jacob en Isaac en Abraham. Vers 44 gaat weer over het vernietigen van het verbond. En dan dat is in vers 44, dan zegt God eigenlijk van ja, Israël vernietigt dat verbond wel, maar Ik zal hen niet verwerpen, nog van hen walgen. Dat woord wordt niet voor niks gebruikt. Ja, Israël walgde van God. En God zal niet van dat volk walgen. Om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond. Er staat dus eigenlijk van, dat verbond ga ik niet vernietigen. Dat doen zij wel, maar ik niet. God vernietigt zijn eigen verbonden niet. Dat komt bij de andere kant vandaan. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouderen dat ik uit Egypteland voor de ogen van de heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heer. Je ziet weer, hij wil hun tot een God zijn. En hij gaat het verbond niet vernietigen. En hij denkt weer terug aan die verlossing uit Egypte. Nou, dat brengt ons, als we dat allemaal een beetje helder hebben, dus dat God een volk heeft uitverkoren. Dat God een volk wil hebben om te zegenen. Dat hij daarmee in een verbond treedt. En dan Israël vernietigt dat verbond. Maar God zegt, ja, maar ik ga dat verbond niet vernietigen. En ik ga ook een nieuw verbond geven. Dat lijkt elkaar bijna tegen te spreken. Ik ga het verbond niet verbreken, niet vernietigen. Ik ga een nieuw verbond geven. Dus het is best een hele bijzondere relatie. Dus God vernietigt zijn oude verbond niet. En hij gaat aan Israël een nieuw verbond geven. En dat is allemaal met het doel, zodat God zijn volk, Israël zijn volk zal zijn. God de God van Israël. En dat volk in zijn land woont. Het is zijn erfdeel. En hij wil dat een rein en een heilig land zal zijn. En dat op die manier de hele wereld de naam van de Heer zal kennen. En loven en prijzen. Dat brengt ons bij dat vlezen hart en dat stenen hart. Uit Ezekiel 36. Natuurlijk zit dat aspect er ook in. Van de hardigheid van Israëls hart. Daar moest Ezekiel zelf getuige van zijn. Dat Israël inderdaad een hard hart had. En toch geloof ik dat Ezekiel hier over iets anders spreekt. Hij doet het trouwens voor de tweede keer. In hoofdstuk 11 zie je dezezelfde woorden terugkomen. Ik zal het stenen hart uit u wegnemen. Het stenen hart. Uit het midden van uw vlees wegnemen. Dan moet je even proberen te bedenken. Van waar klopte nou het hart van Israël? Onder het oude verbond. Waar klopte het hart van Israël? Nou, laten we eens even denken dat we in de woestijn zijn. En die, als ze in rust waren, dan waren die tenten allemaal heel ordelijk waren ze opgesteld. Eigenlijk in een soort van kruis. En dan in het midden van dat kruis, daar stond die tabernakel. En dan kon je die tabernakel binnengaan. Mochten de priesters doen. En één keer per jaar mocht de hoge priester helemaal naar het binnen. Het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen. Nou, er waren hele uitgebreide ceremonieën voor natuurlijk. Er moest bloed gestort worden en er moest bloed gesprengd worden. Maar hij mocht één keer per jaar op grote verzoendag. Mocht hij achter dat voorhangsel. Daar woonde God. Hij woonde daar tussen de gerubs. Boven het verzoendeksel. En wat zat daar nou onder dat verzoendeksel? Nou, onder andere de stenen tafelen. En daarom vroeg ik net van, waar klopte nou feitelijk dat hart van Israël? Dat was daar in dat binnenste heiligdom. Dat was het hart van Israël. Daar vond de ware godsdienst van Israël plaats. En dat was als het ware een stenen hart. Het was een hart van steen waar eigenlijk alles om draaide. Het was de wet van de Heer die Mozes, de stenen tafelen, vanaf die berg mee had genomen en daar in die ark had neergelegd. En die stond daar in dat binnenste heiligdom. En al die stammen van Israël, die lagen rondom die tabernakel. En ze lagen daar rondom die wet. En dat was het hart van Israël. En het verbond van Israël. Alles wat u heeft gezegd, dat zullen we doen. Exodus 24. Het was, ik zou maar bijna zeggen, hun lust en hun leven. Dat was wat ze wilden. Voor een tijdje. Maar een heel kort tijdje. Dat is dat stenen hart. Waarvan God heeft gezegd. Van ik ga mijn verbond. Dat is die wet. Ik ga dat verbond niet verbreken. Ik ga het niet vernietigen. Tegelijkertijd. Zegt hij. Ik ga jullie een nieuw verbond geven. Hoe zit dat nou? Ik ga jullie een ander hart geven. Ik ga het steenhart bij jullie weghalen. En ik ga u een vlezen hart geven. Dus nou een vlezen hart. Kijk, in Romeinen 8 maken we altijd het verschil tussen vlees en geest bijvoorbeeld. We wandelen naar het vlees, wandelen naar de geest. Maar dat is het hier niet. Het vlezen hart wat Israël krijgt, dat is iets heel positiefs. En ik denk dat we daarvoor moeten zijn bij Johannes 1. En dan denk ik wel dat u snapt waar ik naartoe wil. Naar die naam om die alles draait. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat dat wonen, de tabernakel in zich houdt. Hij heeft onder ons getabernakeld. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat was eigenlijk alleen maar voorbehouden aan de hoge priester. Om de heerlijkheid des Heeren aanschouwen daar in dat middelste heiligdom. Maar nu is God het woord vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende. Deze was het van wie ik zei. Die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben we allen ontvangen. Ook genade voor genade. Want de wet, het steen en hart, is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid, je zou dat kunnen lezen als de ware genade, is door Jezus Christus geworden. En dat is het vlees en hart, want het woord is vlees geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus in die naam, Jezus Christus, hebben wij de verklaring van de Vader, van wie hij is. En dan mogen we als het ware, als we naar Jezus Christus kijken, net als die hoge priester, in dat binnenste heiligdom zijn. Het stenen hart wordt weggenomen en er wordt een vlezen hart gegeven. Het oude verbond is de wet. En dat nieuwe verbond, dat ligt vast in dat vlezen hart. Het woord dat vlees is geworden, Jezus Christus. Oké, maar hoe zit het dan dat God zegt van ik ga mijn verbond niet vernietigen? God doet dat niet. Dus er moet op de een of andere manier ook nog een relatie zitten tussen die wet, die stenen wet, het stenen hart, en de Heer Jezus Christus. Het is niet zo van ik doe de wet aan de kant en ik geef jullie Christus en dan is het ook weer goed. Zo werkt het niet. Want God die houdt zich aan zijn woord. God houdt zich aan zijn verbond. God vervult zijn verbond. Hij vernietigt het niet. Hij vervult het. Dat is de reden waarom er in Galaten 4 vers 4 staat. Dat Jezus Christus. Hij is onder de wet gekomen. Hij is uit een vrouw. En onder de wet. Christus kon op geen enkele andere manier geboren worden, in geen enkel ander volk geboren worden dan in Israël. Dat is een noodzakelijkheid. Hierom, dus om die wet te vervullen, maar ook opdat we hem zouden herkennen. Ja, dat we vanuit de wet, dat is een ander doel van de wet, om te getuigen van Christus, om te getuigen van de Messias. Dus als hij zou gekomen zijn, dan zouden we hem uit de tekenen van de wet, uit de woorden van de wet, zouden wij de Christus kunnen herkennen. Dus hij is geworden een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Een andere, Romeinen 15 vers 8. Hij is een dienaar van de besnijdenis geworden. Daar heb je trouwens de vervulling van het besnijden van het hart. Ja, hij is uiterlijk besneden en hij is een dienaar van de besnijdenis geworden. Een dienstknecht van de besnijdenis. Die woorden staan er niet voor niks zo. Hij is een slaaf van de besnijdenis geworden. Dus hij heeft die wet stap voor stap helemaal vervuld. Zie dat? Hij is God. Hij heeft het niet vernietigd, dat verbond, dat oude verbond. Nee, hij heeft het vervuld. Hij heeft het volgemaakt. En op die manier kunnen wij nu zeggen, die wet ligt achter ons. En ons leven is in Jezus Christus, de Heere. Door zijn opstanding. Een opstanding waarin een totaal nieuwe schepping en ook een totaal nieuw Israël ontstaat. Let wel het ware zaad van Israël. Want, ik begon nu al bij onszelf, maar ik moet natuurlijk nog wel een poosje bij Israël blijven. De wet, dat stenen hart was aan Israël gegeven. En Jezus Christus ook aan Israël gegeven. En hij heeft onder hen gewoond. En hij is nu hun vlees en hart geworden. Hun godsdienst hoort niet meer om die uiterlijke geboden te draaien. Hun godsdienst hoort te draaien om de Heere, hun Messias. Ja, dan zit je met het volgende punt. Want Paulus die spreekt toch ook dat hij is een dienaar van het nieuwe verbond. En Paulus was toch een apostel der heidenen. Hoe zit dat dan? Dan moet je even naar 2 Korinthe 3, want daar gaat het over, hè? Wij... Dus want er zijn mensen, en niet zo weinig ook, die zeggen ja, dat die terugkeer van Israël naar het land, dat heeft na de Babylonische ballingschap plaatsgevonden. En hoe heet het? En dat nieuwe verbond, ja, dat heeft niks meer met Israël te maken natuurlijk. Dat heeft nu met... weet ik wat wie te maken, in elk geval niks meer met Israël. Die trekken dan dat wonen in dat land en dat verbond uit elkaar. Maar waarom kunnen die profetieën van Ezekiel en Jeremia en Jesaja en dergelijke van de terugkeer naar het land, waarom kunnen die nooit zien op de terugkeer van Israël uit de Babylonische ballingschap? Nou, omdat het nieuwe verbond er nog helemaal niet was. De Heer Jezus was nog niet gekomen, dus het was nog steeds allemaal onder het oude verbond. Dus mensen die zeggen van ja, maar dat is toen en toen allemaal al lang vervuld. Het is helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Want Christus Jezus was nog niet gekomen. Dus dat vlees en hart was er nog helemaal niet. Dus Israël kon nog helemaal niet in dat land wonen met dat nieuwe hart in het binnen van hun. Omdat er nog geen nieuw verbond was. Dat wonen in het land heeft te maken met dat nieuwe verbond. Maar zeg je dan, ja, Paulus die werd ook een dienaar van het nieuwe verbond. En hij ging naar de heidenen en zo. Dat is natuurlijk best een beetje een ingewikkelde kwestie. Als je niet ontzettend goed in de gaten houdt dat Handelingen een hele bijzondere periode is geweest in Gods helshandelen. Het ging nog steeds allemaal om Israël. Zoals ik net al zei, God wil deze wereld zegenen door dat volk heen. Het gaat niet om de kerk of hoe je het ook noemt. Nee, hij wil de wereld zegenen door dat volk heen. En al de volkeren. En Paulus had er eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Ja, sorry voor Paulus, maar ik zeg het misschien een beetje cru nou. Maar als Israël tot zijn doel was gekomen, dan was dat nieuwe verbond helemaal in vervulling gegaan. Dan was dat nieuwe verbond tot uiting. En dan was die zegen al naar de volkeren gegaan. En dan was inderdaad dat verbond met Abraham vervuld geworden. Dus het nieuwe verbond werd vervuld en daarna ook dat hele verbond met Abraham. Paulus die werd bekeerd in eerste instantie met het doel inderdaad om naar de heidenen te gaan, nadat hij naar de Joden was gegaan, naar de heidenen, om het volk Israël tot jaloersheid te verwekken. En heel dikwijls worden die woorden uitgelegd van, kijk, van nou hebben de heidenen hebben iets wat Israël niet heeft, en van dan zullen ze wel jaloers worden, en dat is het niet. Die heidenen die kwamen tot bekering onder de bediening van Paulus, om Israël tot naijver te verwekken. Ze moesten het werk gaan doen waartoe ze geroepen waren. Zij moesten, de evangelisten, de zegeningen aan de heidenen gaan brengen. En Paulus die ging eerst naar de synagoge. Daar sprak hij over de Messias die gekomen was. En het doel was dat ze tot bekering zouden komen. En als dat niet gebeurde, dan ging hij naar die heidenen. En dan ging Paulus daar in zijn eentje, met een paar helpers om zich heen, ging hij dat werk doen wat Israël al lang mee bezig had moeten zijn, omdat die Messias was gekomen. En die heidenen die tot bekering kwamen, ja, die moesten als het ware, Israël had als het ware moeten zeggen van, ja, wacht eens even, dat is ons werk. Nou, je snapt wel, Paulus die kwam in de grootste problemen met die prediking. Want die Joden, die nog steeds met dat stenen hart leefden, die wilden hier feitelijk helemaal niks van weten. En zelfs gelovige Joden, die hadden hier problemen mee. Ja, wacht eens even, de heidenen die komen tot bekering nadat ze bij Israël zijn ingelijfd. Nee, zegt Paulus, ze hebben het geloof van Abraham. En Abraham was ook niet besneden. Dat is de prediking waar Paulus mee op pad ging in zijn vroege bediening. En vanwege die problemen moest hij ook keer op keer op keer maar zijn eigen apostelschap verdedigen. Altijd maakt van mij in de problemen. Jij, wie ben jij nou eigenlijk, werd er tegen deze man gezegd. Wat kom je ons nou vertellen? Ook die Corinthiërs notabene. En zo begint hij dat derde hoofdstuk. Dan zegt hij, beginnen we onszelf wederom aan u aan te prijzen. Moet ik nou weer zeggen dat ik een apostel ben? Dat ik echt een leraar van God gezonden ben? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u? Kennelijk was dat een gewoonte geworden, dat er brieven mee werden gegeven aan predikers. Om te zeggen van, kijk, dit is een betrouwbare man, die kun je toelaten in je gemeente en die kan het woord preken. Brieven van voorschrijving aan, of brieven van voorschrijving van u? Dan zegt hij, gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Jullie vragen van mij een brief van aanbeveling. Ja, hij zegt het best heel scherp. Hij zegt, doe toch normaal. Jullie zijn mijn brief. Jullie zijn onder mijn bediening tot bekering gekomen. Als ik er niet was geweest, dan waren jullie er helemaal niet geweest. Dus hij zegt, jullie zijn mijn brief. Jullie zijn mijn aanbevelingsbrief. En die is, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. En dan staat er iets heel moois. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. Zie je dat? Hier hebben we ook weer de stenen tafelen, de wet, tegenover de vlezen tafelen van het hart, het vlees. En die vlezen tafelen, die zijn mooi, dat is Christus. En daarover gaat Paulus in 2 Korinthe 3 helemaal verder. Om aan te geven wat nou dat oude verbond en het nieuwe verbond is. Het oude verbond was in heerlijkheid, jazeker. Maar Mozes die moest wel zijn aangezicht bedekken, opdat de kinderen van Israël niet al te zeer zouden zien op de heerlijkheid van dat verbond. Het wordt ook genoemd de bediening van de dood, de bediening van de veroordeling, de verdoemenis. Dus feitelijk bracht die wet de dood en de veroordeling. En tegelijkertijd was daar die heerlijkheid van de komende Messias. Want die konden we ook vinden in de wet. En Paulus zegt, en ik hoef dat nou helemaal niet te doen. Ik hoef mijn aangezicht niet te bedekken. Ik mag Christus prediken en de heerlijkheid van God. Helemaal wie Hij is. Zoals hij is. En hij zegt dan aan het einde van vers van hoofdstuk 3. En wij allen met ongedekte aangezicht. Ja, dus niet zoals de Israëlieten. Wij allen, Jood en Heiden, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. In heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Ook zoiets wonderlijks in het christelijk geloof. We worden veranderd door te kijken, door te aanschouwen. Niet door te werken, door van allerlei inspanningen. Nee, we worden veranderd van aangezicht tot aangezicht, door te zien op de heerlijkheid van Christus. Het vlees en hart. Dus we hadden het stenen hart van Israël. Dat wordt weggenomen. Niet zomaar. Dat wordt eerst vervuld in de Heer Jezus Christus, die de wet vervult. Die sterft aan dat stenen hart. Ja, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, is ook nog steeds de wet. En ook dat heeft de Heer vervuld. En door die volledige vervulling, die volledige gehoorzaamheid aan de wet, heeft hij het leven verdiend. En dat is de opstanding. En dat is de nieuwe gerechtigheid die God heeft aangebracht. Het leven in de opstanding van Jezus Christus. Dat ging Paulus onder de Joden prediken. Net als de andere apostelen. En daarmee ging hij rechtstreeks naar de heidenen. Om die Joden tot jaloersheid te verwekken. En dat nieuwe verbond is uiteindelijk, de vervulling daarvan, nog steeds niets van terechtgekomen. En wij leven nu niet, u en ik, onder het nieuwe verbond. Want we hebben niks met Israël te maken. Dat gaat wel komen. Want die woorden die we net in Ezekiel 36 hebben gelezen, die staan ook aan het eind van Openbaringen. Openbaring 21. Dan zie je, als dat nieuwe Jeruzalem komt nederdalen uit de hemel. En dan zie je, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalend van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor een man versierd is. Als het gaat over een bruid en over versierd voor een man, dan hebben we het over Israël. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel van God is bij de mensen. Heb je die tabernakel weer? Zie je dat? En hij zal bij hen wonen. Hij gaat in hun midden wonen, als het vlees en hart. En zij zullen zijn volk zijn. En zij zullen, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dat is de vervulling van het nieuwe verbond. En dat is nog toekomst. En daartussenin, ja, wat zit daar nou tussenin? Tussen, zal ik zeggen, Handelingen 28 grofweg. En de vervulling van dat nieuwe verbond. Als God straks in Openbaring weer met zijn volk aan de gang gaat. Ja, soms ben ik geneigd om te zeggen, een grote chaos en een grote puinhoop. Kijk nou naar de afgelopen 2000 jaar. Bijna 2000 jaar. En een van de broeders die bad daar ook, dankte, prees de Heer daarvoor. Het allermooiste is in deze periode geopenbaard, toen Paulus in de gevangenis zat. En dat is die grote heerlijkheid, die verzoening in Christus Jezus, van de dingen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn. Dat plan van God, die verborgenheid, waarmee God laat zien waar hij naartoe gaat werken. God alles in allen. Dat heeft met Israël niks meer te maken. Israël is in feite maar een tussenstation. En dat de heidenen daarin zullen delen ook. Het gaat nog veel verder. En als we dat plan gaan zien, en met 2 Korinthe 3 zelfs niets meer te maken, want dan is die heerlijkheid in Christus Jezus die we te zien krijgen, is nog veel en veel groter. Dan mag je je weten aan de rechterhand van de Vader, zittende met hem. Dat is rust. Dat is vreugde. En dat is blijdschap. Dan sta je los van al die discussies over de verbonden. Doe je niet. Nou, je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. De broeder had er ook geen woord voor. Ik heb hier eigenlijk. Je had er net ook geen woord. Ik heb er eigenlijk ook geen woorden voor. En eigenlijk moet je alleen maar Efeze en Colossense keer op keer maar lezen en herlezen en herlezen. Want hij is ons alles. We staan volmaakt in hem. Heilig en onberispelijk. Voor hem. In de liefde. Verkoren. Met dat grote doel. Want het is niet zomaar onze heerlijkheid, het heeft ook een doel. Want hier komen die machten op af, hè? Die boze machten, die overheden, die machten die in de hemelse gewesten zijn, die strijd, we moeten ook die wapenrusting aandoen. En daarom zijn we hier ook bij elkaar. Die wapenrusting van Efeze 6, die is niet om tegen je eigen vlees en je zonde te strijden of iets dergelijks. Dat is onzin. Je moet jezelf voor dood verklaren. Daar heb je geen wapenrusting voor nodig. Een dode heeft geen wapenrusting nodig. Je bent levende voor God in Christus. Nee, die wapenrusting heb je nodig voor die strijd in de hemelse gewesten. En dan moet je mee gaan slapen. Met het zwaard naast je en die schild bovenop je en die helm aan. Die moet je nooit afdoen en die voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. En die gordel om ons heen. Dan moet je mee naar bed gaan. Dan moet je mee opstaan en dan moet je continu mee leven. Want anders word je afgetrokken van die heerlijke waarheid in Christus Jezus. Want daar zijn wij niets te goed voor. Die Colossenzen hadden die waarschuwing ook voor nodig. En die Efezers hadden die hadden die waarschuwing ook nodig. Ik paste voorop. Want wat er allemaal op afkomt, niet alleen de wereld, maar een heleboel tradities en weet ik wat allemaal. Ze proberen je af te trekken van de heerlijkheid van Christus. Waarin je staat volmaakt gerechtvaardigd in hem. En ik zou zeggen, laten we dat vasthouden. En dan hebben we veel meer dan Israël. Dus het vlees en hart. We mogen zelfs over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde heen kijken waarover we net lezen. We mogen zien en leven. In God, alles en in allen. Wat het ook zijn mogen. Maar dat is volheid. Amen. Ik zal zeggen. Dank u wel, Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Voor de rijkdom van uw woord. Voor de heerlijkheid van uw evangelie. En die persoon die u aan ons hebt geopenbaard in uw woord. Vader, wilt u ons leiden in die heerlijke waarheden. Wilt u ons leiden en ons daarbij blijven laten staan en blijven staan. Wilt ons die wapenrusting geven en ook, Heer, ons leren om die wapenrust te dragen en te hanteren. Ons daarin te oefenen. Heer, ook voor hen die deze boodschap horen, voor wie het donker is en duister, het niet kunnen vatten, niet kunnen begrijpen. Wilt hen ook verlichte ogen van het verstand geven om te mogen zien. De rijkdom van uw erfenis in de heiligen. Uw wijsheid, uw waarheid. Heere, wilt u ons allen doen zien wat het is om volmaakt te mogen staan in Christus Jezus, uw Zoon. Daartoe niet op onszelf te zien, maar alleen op u te zien. Heer, wilt u ons zo als gemeente, maar ook in ons persoonlijke leven, in alles gedenken, nabij zijn en zegenen. En geven dat we zo mogen werken, medewerken in dat plan wat u hebt vastgelegd in uw woord. En daarin mogen verheugen. En anderen daarin mogen meetrekken. Heer, we bidden u dat u ons die rijke maat van zegening ook geeft. Ons vervullen met die volheid. In Christus Jezus, uw Zoon. Opdat onze harten gedurig vreugde en blijdschap mogen vinden. In u. Amen.